Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Cheney A Scientific Tragedy van de Amerikaanse journalist Russ Reimer is literaire non-fictie over Janie Wiley, een meisje dat in 1970 op 13-jarige leeftijd uit jarenlang ernstig isolement werd gered. Door verwaarlozing en mishandeling had zij nauwelijks taal, sociale omgang of normale ontwikkeling kunnen opbouwen. Haar ontdekking trok onmiddellijk de aandacht van onderzoekers, vooral omdat haar situatievragen leek op te werpen over taalverwerving, hersenontwikkeling en de invloed van vroege ervaringen. Reimer beschrijft niet alleen wat genie was overkomen en hoe professionals haar probeerden te helpen. Hij onderzoekt ook hoe hulpverlening, wetenschappelijk onderzoek, publieke belangstelling en persoonlijke conflicten met elkaar verweven raakten. Daardoor is dit geen eenvoudig verslag van een uitzonderlijk geval, maar een kritische analyse van instellingen en mensen die onder grote druk beslissingen nemen. Het boek stelt een fundamentele vraag centraal. Wat gebeurt er wanneer een kwetsbaar kind tegelijk patiënt, pleegkind en een zeldzame bron van wetenschappelijke kennis wordt? Die dubbele positie geeft het verhaal zijn blijvende, ongemakkelijke betekenis. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Genies isolement als toetssteen voor theorieën over taalverwerving. Genies zaak kreeg wetenschappelijke betekenis doordat zij bij haar redding nauwelijks taal kon gebruiken, terwijl zij al 13 was. Onderzoekers zagen daarin een zeldzame, maar tragische mogelijkheid om een oude vraag te onderzoeken. Is er een beperkte ontwikkelingsperiode waarin mensen de grammaticale structuur van een eerste taal moeten verwerven? Het boek laat zien waarom die vraag niet met een simpel ja of nee kan worden beantwoord. Genie leerde na haar redding woorden, kon haar omgeving beter benoemen en maakte duidelijke vorderingen in communicatie. Toch bleef haar ontwikkeling van grammatica en zinsbouw beperkt. Dat patroon werd door sommigen gezien als steun voor het idee van een kritieke periode. Reimer maakt echter duidelijk dat één extreem geval geen zuiver experiment vormt. Genie was niet alleen van taal beroofd. Zij had ook langdurige angst, lichamelijke verwaarlozing, sociale afzondering en ernstige ontwikkelingsachterstand ervaren. Bovendien was het lastig vast te stellen welke aangeboren kwetsbaarheden al voor haar opsluiting aanwezig waren. De waarde van het boek ligt juist in die terughoudendheid. Het verklaart waarom onderzoekers enthousiast waren, zonder te doen alsof Genie's leven een doorslaggevend wetenschappelijk bewijs kon leveren. Haar ervaring onderstreept vooral dat taalontwikkeling afhankelijk is van een samenspel van vroege blootstelling, veilige relaties, cognitieve ontwikkeling en langdurige zorg. Ten tweede, de botsing tussen zorg voor een kind en de belangen van onderzoek. Een centraal en verontrustend thema is het conflict tussen Genie's onmiddellijke behoeften en de wetenschappelijke waarden die anderen aan haar toekenden. Na haar redding had zij bescherming, stabiliteit, therapie en betrouwbare volwassenen nodig. Tegelijkertijd werd zij onderwerp van uitgebreid onderzoek naar taal, gedrag en ontwikkeling. Reimer behandelt onderzoekers niet als eendimensionale schurken. Velen waren oprecht betrokken en wilden haar helpen. Maar het boek laat zien hoe goede bedoelingen onvoldoende bescherming bieden wanneer rollen door elkaar lopen. Wie Genie observeert, test en documenteert, kan niet zonder meer dezelfde persoon zijn die uitsluitend haar welzijn bewaakt. Onderzoeksdoelen vragen om toegang, metingen en continuïteit. Zorg vraagt soms juist om rust, privacy en keuzes die weinig wetenschappelijke opbrengst hebben. Deze spanning werd groter doordat financiering, institutionele afspraken en professionele reputaties meespeelden. Reimer maakt zichtbaar hoe kwetsbare mensen in zulke systemen gemakkelijk worden gereduceerd tot een uitzonderlijk geval. De ethische les is breder dan deze ene geschiedenis. Onderzoek met kinderen, mensen met een beperking of getraumatiseerde personen vereist onafhankelijke bescherming van hun belangen. Toestemming op papier is niet genoeg wanneer een betrokkenen zijn of haar eigen belangen niet volledig kan overzien of verdedigen. Het boek vraagt daarom niet of wetenschap verkeerd is, maar welke grenzen wetenschap moet erkennen wanneer zorg en kennisproductie met elkaar concurreren. Ten derde, waarom langdurige verwaarlozing niet te herstellen is met snelle vooruitgang. Reimer toont dat Genie's eerste vooruitgang na haar redding hoop kon oproepen, maar geen eenvoudige weg naar herstel betekende. Zij kreeg aandacht, leerde meer over voorwerpen en mensen en kon op bepaalde gebieden vaardigheden ontwikkelen die tijdens haar isolement onmogelijk waren geweest. Voor buitenstaanders kon dat lijken op een verhaal van redding en inhaalontwikkeling. Het boek verzet zich tegen die versimpeling. Vroege kinderjaren vormen niet alleen een periode waarin woorden worden geleerd. In die jaren ontstaan ook hechting, vertrouwen, motorische vaardigheden, omgangsvormen en manieren om emoties te reguleren. Ernstige isolatie tast dus meerdere ontwikkelingsdomeinen tegelijk aan. Latere hulp kan groei mogelijk maken, maar kan gemiste ervaringen niet automatisch vervangen. Dit inzicht is ook relevant voor hedendaagse jeugdzorg. Het waarschuwt tegen twee tegenovergestelde fouten. De eerste is fatalisme, alsof latere hulp geen verschil meer maakt. De tweede is overdreven optimisme, alsof intensieve aandacht alle schade snel kan herstellen. Geniesgeschiedenis wijst op de noodzaak van langdurige, stabiele ondersteuning, die niet telkens wordt onderbroken door wisselingen van woonplek, conflicten tussen volwassenen of administratieve grenzen. Reimer laat bovendien zien dat ontwikkeling niet netjes per vakgebied verloopt. Vooruitgang in woordenschat betekent bijvoorbeeld niet vanzelf dat iemand zich veilig voelt, relaties kan onderhouden of zelfstandig kan functioneren. Het menselijke herstelproces is ongelijk, kwetsbaar en afhankelijk van continuïteit. Ten vierde, rivaliteit, financiering en bureaucratie rond een uitzonderlijke casus. Naast de persoonlijke tragedie beschrijft het boek hoe een uitzonderlijke casus organisaties onder druk kan zetten. Genies situatie bracht wetenschappers, artsen, therapeuten, pleegzorg en overheidsinstanties samen, maar hun verantwoordelijkheden en belangen vielen niet altijd samen. Onderzoekers verschilden van mening over theorie, methode en toegang tot genie. Zorgverleners moesten ondertussen beslissen waar zij kon wonen en welke dagelijkse begeleiding nodig was. Zodra financiering en formele bevoegdheden onzeker werden, had dat directe gevolgen voor een meisje dat juist voorspelbaarheid nodig had. Reimer gebruikt deze ontwikkelingen niet alleen als achtergrond voor een wetenschappelijk conflict. Hij laat zien dat bureaucratische structuren morele gevolgen hebben. Wanneer verantwoordelijkheden verdeeld zijn, kan iedereen gedeeltelijk zorg dragen en toch kan niemand het geheel bewaken. Professionele rivaliteit maakt dat risico groter, vooral wanneer publicaties, prestige en schaarse onderzoeksgelden in beeld komen. De kern is niet dat conflicten tussen deskundigen altijd te vermijden zijn. Verschil van inzicht hoort bij wetenschap en zorg. Wel toont genies geschiedenis dat een kwetsbaar persoon niet de prijs mag betalen voor die conflicten. Voor lezers in Nederland en België is dat herkenbaar als vraagstuk binnen ketenzorg. Goede samenwerking vraagt heldere regie. Een onafhankelijke belangenbehartiger en afspraken die het dagelijks welzijn van de cliënt zwaarder laten wegen dan de doelen van afzonderlijke instellingen. Daarmee verandert Reimer een historische casus in een analyse van systeemverantwoordelijkheid. Tot slot, de grens tussen menselijke nieuwsgierigheid en objectivering. Genie A, Scientific Tragedy, onderscheidt zich doordat het intellectuele nieuwsgierigheid niet afwijst, maar wel voortdurend tegen haar menselijke prijs afzet. Genieservaring raakte aan grote vragen. Wat is aangeboren in taal en gedrag? Welke rol spelen opvoeding en omgeving? Hoe vormen mensen een beeld van zichzelf en anderen? Zulke vragen verklaren waarom haar zaak zoveel aandacht trok. Reimer laat echter voelen dat de aantrekkingskracht van een uitzonderlijk geval ook gevaarlijk is. Hoe unieker de casus lijkt, hoe groter de verleiding om de persoon te zien als sleutel tot een theorie. Dan wordt lijden onbedoeld veranderd in onderzoekswaarde. Het boek nodigt de lezer uit om die verschuiving te herkennen in taalgebruik en besluitvorming. Spreken over een proefpersoon, een dossier of een doorbraak kan nuttig zijn in een professionele context, maar het kan de individuele geschiedenis naar de achtergrond duwen. Reimer houdt beide perspectieven naast elkaar. Hij bespreekt de wetenschappelijke vragen serieus, terwijl hij terugkeert naar de concrete afhankelijkheid van een kind dat geen invloed had op de omstandigheden waarin zij terechtkwam. Daardoor is het boek ook een reflectie op de grenzen van kennis. Sommige vragen kunnen niet ethisch experimenteel worden onderzocht, juist omdat het veroorzaken of voortzetten van schade ontoelaatbaar is. De les is niet dat we onwetend moeten blijven. De les is dat menselijke waardigheid geen hinderpaal voor goed onderzoek is, maar de voorwaarde waaronder onderzoek legitiem kan zijn. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingspsychologie, taalwetenschap, neurologie, jeugdzorg of de ethiek van onderzoek. Het vraagt wel emotionele weerbaarheid, omdat de beschreven mishandeling, onzekerheid en institutionele tekortkomingen zwaar kunnen zijn. De intellectuele opbrengst zit niet in een kant-en-klare verklaring voor taal of menselijk gedrag. Reimer laat juist zien waarom zulke verklaringen moeilijk zijn wanneer een menselijk leven zo uitzonderlijk, beschadigd en complex is. Lezers krijgen daardoor een scherper begrip van begrippen als kritieke periode, trauma, hechting geïnformeerde toestemming en belangenconflict. Ook biedt het boek een praktische professionele les. In elk systeem rond een kwetsbare cliënt moet duidelijk zijn wie werkelijk dienstwelzijn bewaakt, zeker wanneer zorg, onderzoek, financiering en publiciteit samenkomen. Vergeleken met veel populair wetenschappelijke boeken over taal of hersenen, is Jenny A. Scientific Tragedy minder een overzicht van theorieën en meer een onderzoek naar de morelen, voorwaarden waaronder kennis ontstaat. Vergeleken met veel waargebeurde verhalen over mishandeling, gaat het juist verder dan de redding van één kind. Het volgt hoe wetenschappelijke ambities en bestuurlijke onmacht het lot van die persoon mede kunnen bepalen. Die combinatie van onderzoeksjournalistiek, wetenschappelijke context en ethische analyse maakt het boek onderscheidend. Rijmer biedt geen geruststellende afronding, maar wel een nauwkeurig kader om na te denken over verantwoordelijkheid tegenover mensen die zelf nauwelijks een stem kunnen laten horen. Als je ons wilt steunen, Rus Rijmer, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.